Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na weken onderhandelen liet NSC-leider Pieter Omtzigt weten dat hij de formatie niet meer ziet zitten. Waarop andere partijen verbaasd reageerden. Chef van de politieke redactie Pim van den Doel analyseert wat er is gebeurd en wat dit betekent voor de verdere vorming van een kabinet.
Dinsdagavond stuurde NSC-leider Pieter Omtzigt een brief naar zijn leden waarin hij aankondigde dat hij zou stoppen met de formatiebesprekingen met de PVV, VVD en BBB. En dat kwam eigenlijk voor iedereen in Den Haag als een grote verrassing. Ook voor informateur Ronald Plasterk.
Ja, ik ben een beetje verbaasd. Vond een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal.
Omtzigt was die ochtend nog wel bij informateur Plasterk geweest. Daar hadden ze nog gesproken over de laatste stand van zaken in de formatie. Bijvoorbeeld rond de financiën. Maar toen had hij eigenlijk nog helemaal geen signalen gegeven dat hij er echt mee wilde stoppen.
Nou ja, zoals ik gisteren op Twitter ook aangaf, is dit voor mij ook gewoon een hele grote verrassing.
Ja, ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt eerlijk gezegd.
Nou, we zaten midden in constructieve gesprekken en dan begrijp ik niet zo goed waarom je daarvan weg zou lopen.
Iedereen had eigenlijk via een appje van Pieter Omtzigt moeten horen dat hij met de gesprekken zou stoppen. En eigenlijk op precies hetzelfde moment stonden die berichten ook in alle media. Dus daar was de rest natuurlijk wel echt onaangenaam door verrast. En daarmee zette Omtzigt wel behoorlijk wat kwaad bloed. En veel mensen die dat horen zullen zich natuurlijk afvragen wat er precies gebeurd is. En ook de vraag hoe nu verder.
Ja, het kan dus behoorlijk onverwachts, hè Pim. Zou je eens kunnen vertellen, wat ging hieraan vooraf?
Nou, de formatie is eigenlijk alweer een hele tijd bezig. Hè. Er worden nu ongeveer 2 maanden gesprekken gevoerd tussen deze 4 partijen. En zeker in het begin waren er echt al wat twijfels van, zou dit kunnen lukken? En toen ging het eigenlijk nog vooral over de rol van de PVV en hun standpunten bijvoorbeeld. Die botsen met de grondwet en de democratische rechtsstaat. Hè. En dat was ook een beetje voor de VVD, maar ook voor NSC, de Partij van Omtzigt, toch wel een groot issue. We hebben daar nooit zo heel veel meer over gehoord, behalve dat Wilders een paar van zijn omstreden anti-islam voorstellen ook officieel heeft ingetrokken. Maar blijkbaar zijn ze daar uiteindelijk wel uitgekomen. Want op een gegeven moment was als duidelijk dat ze ook over allerlei andere grote thema's al aan het onderhandelen waren. Zoals bijvoorbeeld het geld, maar ook de aanpak van asiel en migratie.
Dus het leek voorspoedig te gaan.
Ja, tot zeg maar een week of anderhalf, 2 geleden leek daar eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. En leken de partijen wel op schema te liggen om ook samen verder te kunnen. Maar half januari, een paar weken geleden, leken toch wel de eerste barstjes te ontstaan. Een belangrijk moment was dat de VVD in de Eerste Kamer toch de omstreden spreidingswet zou aannemen. Dat is de wet die asielzoekers op een eerlijke manier over alle gemeenten in het land moet verdelen. Maar dat is iets waar bijvoorbeeld de PVV, met name van Geert Wilders, echt fel op tegen is. En waar ook inmiddels de Tweede Kamerfractie van de VVD zich tegen had gekeerd. Maar goed, de Eerste Kamer ging toch akkoord en opeens moest Dylan Jezogus ook gaan uitleggen aan Wilders en de rest van hoe het zover gekomen was. Dus dat vond bijvoorbeeld Wilders al met name heel erg vervelend.
Heel ongemakkelijk was het ook, hè?
Precies. En je kon verder ook wel merken dat de partijen, dat de sfeer aan tafel gewoon niet altijd heel goed was en dat Zag je bijvoorbeeld op X, op Twitter, dit is echt een beetje de X-formatie tot nu toe, met partijleiders die ook wel heel erg veel berichten aan elkaar, over elkaar sturen
aan elkaar
daar.
Echt, als voor tieners.
Ja, soms wel. En die waren niet altijd heel aardig van toon. Dus anderhalf week geleden bijvoorbeeld was het VVD-congres. Daar hield Dylan Jezulkus natuurlijk nog een speech. En toen maakten ze bijvoorbeeld nog een beetje de grap over Wilders. Van ja, met heel veel boze tweets kun je ook de verkiezingen winnen.
Maar als er zoveel op ons afkomt en zoveel gaande is, dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat tegen zit even de telefoon te pakken en een boze bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
Nou, toen had Wilders op maandagochtend, vlak voordat de gesprekken verder zouden gaan, weer gezegd, oh, wat is die Jezulkus toch zuur. Dus je kon merken dat op X werden er soms best wel nare dingen over elkaar gezegd. En nou, dat kwam de sfeer aan tafel natuurlijk niet ten goede.
Nee. En toch lijkt het erop dat er uiteindelijk iets is gebeurd waardoor Pieter Omtzigt nu deze beslissing heeft genomen.
Ja, want een ander groot onderwerp waar de partijen best wel verdeeld over waren, wat we ook al wel hoorden, dat was de financiën. Hoeveel geld kan het volgende kabinet uitgeven? Moet er misschien ook bezuinigd worden? En Pieter Omtzigt bleek de afgelopen dagen, had daar grote zorgen over. En ja, het lijkt er eigenlijk op dat nou juist op dit punt de formatie is misgelopen.
Ja, want waar ging dat precies over? Wat ging er dan mis rondom dat financiële vraagstuk?
Nou, dan moet je weten dat bij zo'n kabinetsformatie zijn de financiële plaatjes zeg maar altijd heel belangrijk. En Pieter Omtzigt vindt gezonde overheidsfinanciën ook belangrijk. En daarom hadden de partijen al een paar weken geleden eigenlijk een uitvraag gedaan, zoals dat dan wordt genoemd bij alle ministeries, van nou, zijn er de komende jaren bijvoorbeeld nog extra tegenvallers te verwachten? Moeten we nog rekening houden met oplopende kosten? En afgelopen maandag kwam daar zeg maar een nieuwe update van die cijfers naar de vier formerende partijen. En kreeg ook Pieter Omtzigt die nieuwe cijfers onder ogen. En hij zei eigenlijk, ja, daar ben ik zo van geschrokken. En het bleek dat een deel van deze informatie al eerder bekend was bij informateur Plasterk. Ja, zo kan ik niet verder praten. Zo kunnen we geen goed beeld hebben van welke financiële keuzes er nodig zijn. Dus hij schreef in die brief eigenlijk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden was voor hem om nu uit die onderhandelingen te willen stappen.
Maar waarom zou je dan uit de onderhandelingen willen stappen? Want dat heeft toch niet zoveel te maken met die andere partijen? Dat heeft puur te maken met dat de overheidsfinanciën niet helemaal op orde zijn.
Nee, dat klopt. Het was eigenlijk dus om te beginnen leek het echt een verwijt ook aan Plasterk als informateur. Dat hij te laat deze cijfers zou hebben gedeeld. Dat hij een soort van informatie had achtergehouden bijna. Ook wel weer een typisch Omtzigt om zoiets dan te zeggen. Van de stukken waren niet op tijd. Dat heeft hij natuurlijk als Kamerlid veel vaker gedaan. En het was ook inderdaad wat je zegt uit die brief een beetje onduidelijk wat nou zijn verwijt aan de andere drie partijen was. Want dat schreef hij eigenlijk helemaal niet echt op. Maar waar het op lijkt, is dat het toch wel heel moeilijk lag met de keuzes rond bijvoorbeeld de bezuinigingen die een volgend kabinet waarschijnlijk moet doorvoeren. Van NSC en de VVD is bekend dat zij echt wel bereid zijn om te bezuinigen en om ook moeilijke keuzes te maken. Maar de PVV en de BBB die willen ook vooral heel veel extra geld uitgeven.
Bestaanszekerheid, hè?
Ja,
dat.
Bestaanszekerheid, maar ook het eigen risico afschaffen bijvoorbeeld. Dat zijn best dure maatregelen. Als je dan nieuwe cijfers krijgt die nog slechtere overheidsfinanciën laten zien, dan wordt het natuurlijk extra moeilijk om daar uit te komen.
En heb je het gevoel dat dit wel de echte reden is?
Nou, dit is natuurlijk wat hij naar buiten toe nu als de reden heeft gepresenteerd, maar we horen wel ook vanuit de andere partijen dat er echt wel meer speelde. Dat Omtzigt eigenlijk al langere tijd gewoon aan het twijfelde over of hij nou echt wel samenwerking met deze partijen zag zitten. We weten ook dat hij soms best geïrriteerd was door de tweets die Wilders bleef sturen tijdens de formatie. Dat er echt wel dingen gezegd werden waar hij gewoon niet achter kon staan. Dat hij dus niet volledig vertrouwde ook op de andere partijen. Dus ja, vertrouwen speelt altijd een hele grote rol in dit soort formaties. En daar was bij hem ook gewoon onvoldoende van aanwezig.
En wat betekent dit nu voor het verdere verloop van de formatie?
Nou, hoe het nu precies verder gaat, dat is inderdaad de grote vraag. Op woensdagavond was Pieter Omtzigt nog uitgenodigd om bij informateur Plasterk en de andere drie partijen aan te schuiven. Om daar nog met elkaar vast te stellen, oké, waar zit nou precies het probleem? Die andere partijen willen ook heel graag nog uitleg van Omtzigt over waarom hij niet verder wil praten. Maar goed, Omtzigt had al aangegeven op woensdag van ik kom niet naar dat gesprek. Ik zit nu tijdelijk buiten Den Haag. Ik moet even rust nemen. Dus die uitleg gaat er niet komen. En dus is het nu voor de komende dagen heel spannend welke varianten er nog misschien onderzocht kunnen worden.
Want gaan de andere partijen dan nu zonder Omtzigt verder praten?
Nou, de vraag is in welke combinaties er nu überhaupt nog weer verder gesproken kan worden. Kijk, Omtzigt heeft in zijn brief nog wel andere varianten genoemd waar hij misschien in de volgende fase nog wel over door zou willen praten.
Zoals?
Nou, hij noemt dan bijvoorbeeld, waar hij al langer voorstander van is, het een minderheidskabinet. Dat betekent gewoon zoveel als dat een kabinet niet een vaste meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Het voordeel daarvan vindt hij ook, Omtzigt is al jaren voorstander van betere controle door het parlement, meer invloed van het parlement, dat ook meer partijen in de Kamer, ook de oppositie, meer te zeggen heeft over het kabinetsbeleid. In dit geval zouden zij dan buiten willen blijven en bijvoorbeeld een ander minderheidskabinet wel vanuit de Kamer kunnen steunen. Dus een van de varianten nu voor een minderheidskabinet lijkt, nu Omtzigt niet mee wil doen, bijvoorbeeld dat de PVV met de VVD en BBB zo'n minderheidskabinet vormt. Maar goed, de vraag is weer of bijvoorbeeld de VVD dat überhaupt ziet zitten. Want Jezogus heeft eerder aangegeven, wij willen het liefst alleen een rechtskabinet gedogen. En wij willen ook niet meedoen. Dus kortom, Omtzigt kan dit wel graag willen. Maar de vraag is heel erg of de andere partijen dat bijvoorbeeld een werkbare variant vinden. Nog een andere variant die Omtzigt vaak heeft laten vallen is wat een extra parlementair kabinet wordt genoemd. En dat is eigenlijk een vorm die we in Nederland heel weinig hebben gezien.
Ik wou net zeggen, ik ken die term helemaal niet.
Nee, en dat betekent eigenlijk dat er niet echt een vaste coalitie is van partijen die één kabinet met een meerderheid vormen. Maar dat bijvoorbeeld nog meer partijen zeggen, wij willen wel op een steun geven aan een kabinet. Als het op hoofdlijnen een aantal dingen doet of zich voorneemt. Maar daar kunnen dan ministers, staatssecretarissen van allerlei partijen in zitten. Ook mensen van buiten de politiek, een soort vakministers. Nou, dat is een vorm waar Omtzigt ook wel in gelooft. Waarvan hij denkt dat het goed zou passen bij de huidige tijd. Maar ja, waarvan het maar weer de vraag is ook, zien die andere partijen daar überhaupt iets in?
Maar wat ik me dan wel afvraag, als ik jou dit zo hoor zeggen, denk ik, ja, maar dan alsnog is toch niet het probleem rondom dat financiële vraagstuk verholpen?
Nee.
Toch?
Nee. Die vormen alleen niet. Maar goed, als hij denkt misschien dat hij met andere partijen wel op het gebied van de financiën tot betere keuzes kan komen, ja, dan zit daar misschien toch nog een opening. Maar goed, dat moet hij dan eerst duidelijk uitspreken.
Ja. Nu kan hij dat natuurlijk wel willen en zo zeggen. En je noemde net wel even hoe Jezogus hier naar keek, naar dat idee van een minderheidskabinet. Hoe kijken andere partijen naar die mogelijke kabinetsvormen die Omtzigt oppert?
Nou, de meeste partijen zijn niet per se heel enthousiast over de varianten die Omtzigt wil. Maar misschien nog wel belangrijker is de vraag van hoe enthousiast zijn ze nog om met hem door te praten na wat er deze week is gebeurd. Want zeker de manier waarop ze het ook te horen kregen, dat hij niet eens meer naar die laatste bijeenkomst met Plasterk wilde komen. Ja, dat wordt toch ook wel hoog opgenomen. Daar wordt wel van gezegd, kunnen wij zo wel samenwerken met Omtzigt. Aan de andere kant, er zijn zeker voor deze rechtse partijen ook niet zoveel alternatieven zonder Pieter Omtzigt. Dus ook al vinden ze het niet leuk hoe het nu is gegaan, het zou ook kunnen dat ze toch bereid zijn om hem nog weer een extra kans te geven. En dat er misschien de komende weken toch wel weer een soort lijnpoging komt tussen deze partijen.
Heb jij nog andere reacties gehoord, behalve deze die je nu net noemt?
Nou ja, wat aan de reactie van de andere partijen nog opviel, is dat Omtzigt nu toch wel een beetje wordt neergezet. Hè, als de politicus die wegloopt, als het moeilijk wordt. Mm. Hè, nu die bijna misschien verantwoordelijkheid moet nemen, moeilijke keuzes moet maken over financiën, het nu laat afweten. Dus het lijkt voorlopig in de beeldvorming niet heel goed voor hem uit te pakken.
En als het nu daadwerkelijk het einde is van deze formatie, als deze partijen niet meer met elkaar om tafel gaan zitten, zijn er dan ook andere opties denkbaar nu voor jou?
Er is zeker nog een getalsmatig alternatief, zeg maar, in de Tweede Kamer. Dat zou een breed middenkabinet zijn, waarbij ook links betrokken wordt. Dat zou zijn een kabinet bestaande uit links, GroenLinks, PvdA, de VVD, NSC en D66. Die komen samen op 78 zetels. Nou, dat is getalsmatig stabiel, redelijk stabiel. Alleen politiek ook wel heel ingewikkeld. Want dan zouden dus GroenLinks, PvdA en de VVD toch weer nu samen moeten regeren, links en rechts. Ja, en met name de VVD. Kijk, Timmermans heeft dat nooit helemaal uitgesloten. Maar de VVD heeft eigenlijk wel gezegd, ja, dat zien we echt niet zitten. We gaan niet links aan de meerderheid helpen. We willen juist een keer op migratie scherpe maatregelen nemen. Dus Jezogus heeft dat eigenlijk wel uitgesloten. En het ligt in haar partij ook heel gevoelig. Dus het idee om te regeren met GroenLinks-PvdA, dat vinden veel VVD'ers echt nog veel erger dan het idee van regeren met de PVV. Dus ja, die optie lijkt ook niet heel realistisch.
Heb je enig idee of Frans Timmermans hier al iets over gezegd heeft?
Nou, Timmermans heeft wel, voordat het allemaal misging, afgelopen zondag nog iets over de formatie gezegd. Ja, en eigenlijk...
Die was zijn mes zo aan het slijpen.
Nou, die toonde zich toen ook nog wel bescheiden. Die zei van ja, ook als dit mislukt, zie ik niet meteen een grote rol voor links. Hè, er moet toch echt wel heel veel gebeuren, denk ik. Wil hij ook serieus een kabinet willen onderzoeken? Maar goed, dit is ook absoluut niet uit te sluiten. Want er zal natuurlijk op basis van de verkiezingsuitslag eigenlijk wel een kabinet moeten worden gevormd.
Ja, tenslotte, hoe gaat dit de komende dagen nu verder? Welke stappen gaan we nemen?
Ja, nou, hoe het formeel nog verder gaat, is dat informateur Plasterk, die gaat nu zijn eindverslag schrijven. Die had natuurlijk een ander einde van zijn werkzaamheden gehoopt. Maar ja, die moet nu met deze soort van crisis nu zijn verslag maken. Ja, dat gaat hij de komende dagen doen. En dat gaat hij uiterlijk maandag presenteren en sturen aan de Tweede Kamer. Nou, daarin zal hij dan de situatie schetsen. Dan zal hij misschien wel concluderen dat deze vier partijen heel ver waren, maar dat het toch op het laatst is misgelopen, dat er misschien nog een nieuwe poging in zit. Dat is allemaal nu aan hem om over te adviseren. En dan gaat de Tweede Kamer volgende week ook over zijn verslag in debat. En die bepalen dan uiteindelijk wie weer de volgende informateur wordt die de volgende poging, formatiepoging, mag onderzoeken.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ignaas Schoot en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.